Welkom bij De Nieuwe Standaard in het Familievermogen, een podcast van Klaves. In deze podcastserie ontdek je wel deze standaard inhoudt. Dit doen we op een toegankelijke manier en zonder het plezier uit het oog te verliezen. Van investeren in private markt tot vermogenstructurering, van directievoering tot discretionair vermogensbeheer. Als multidisciplinaire private wealth dienstverlener bieden wij families en hun vermogen een thuis, met toegang tot vakmanschap die ertoe doet. Ik ben jullie host Paul van Hastenberg en in deze aflevering spreek ik met Michiel Deel over de link tussen vermogensplanning en private equity. In deze aflevering hebben we het over de link tussen vermogensplanning en private equity, of private markt in bredere zin. We zetten uiteen waarom investeren in private markten ook goed kan passen in een vermogensplanning. Eerst staan we stil bij vermogensplanning zelf. Wat houdt het in als je het hebt over een materieel vermogen? Wat is de rol van Klaves op dit vlak? Waarom, hoe en wanneer komen private markten dan in beeld? En dan de hamvraag waarom private markten en vermogensplanning een ideale combinatie vormen. De man met een uitgesproken mening hierover is Michiel Deel en vandaag ga ik met hem in gesprek. Michiel, ben je er klaar voor?
Jazeker, Paul.
Mooi, dat is alvast een goede start. En zonder alles meteen weg te geven, waar wil je de luisteraar over informeren en waarom is dat nodig?
Ja, Paul, je zegt net dat je de hamvraag in je inleiding beantwoordt tot het laatst en nu is hij er al meteen. Je vraagt eigenlijk om een sneak preview en zonder dat alles te verklappen. Mijn poging. Investeren in private markten, dat is echt een lange termijn keuze. De vermogenscategorie is niet liquide. Je moet er het uitzitten. Dat wil zeggen, tussentijds verkopen, dat is wel mogelijk, maar dat is lastig. En leidt in de regel niet tot realiseren van de werkelijke waarde. Die uitgangspositie maakt dat heel veel van onze relaties denken dat deze categorie van investeren niet goed zou passen in een vermogensoverdracht naar de volgende generatie. En dat is een hele logische gedachtegang, want bij een vermogensplanning wil je bezit overdragen. En als je bezit liquide is, dan kun je het gemakkelijker overdragen. Is er bijvoorbeeld bij die overdracht belastingheffing verschuldigd, dan kun je de belasting betalen. En degene die het vermogen verkrijgt, die is helemaal vrij in de aanwending van het vermogen, want het is liquide en je kunt er alles mee doen. Dus op deze manier regeer je bijvoorbeeld niet over het graf heen, als er sprake is van een overgang bij overlijden.
En dat lijkt dus heel logisch op deze manier.
Zeker. En wat ik met jou en de luisteraars graag wil bespreken, is waarom die private markteninvesteringen nu juist wel passen in een vermogensplanning. En dat betekent dat wij het mogen gaan hebben over de gunstige waardering van private markten in relatie tot vermogensplanning. Maar belangrijker nog is dat investeren in private markten in het kader van vermogensplanning ervoor zorgt dat je ondernemerschap en investeren in ondernemerschap bespreekbaar en tastbaar kunt maken. En in die zin helpt om strategisch investeerderschap over te dragen op de volgende generatie.
Lijkt mij een heel mooi onderwerp, Michiel. En in ieder geval vanuit mijn eigen achtergrond een heel herkenbaar onderwerp. Om misschien mee af te trappen, Michiel. Klaves bundelt heel bewust twee activiteiten onder één dak. Dat is zowel het beheren van vermogens van klanten, waaronder toegang bieden tot private markten, maar ook family services, waaronder directievoering en advies bijvoorbeeld. Vermogensplanning maakt natuurlijk nadrukkelijk onderdeel uit van de adviesactiviteiten. Is dat ook jouw achtergrond?
Jazeker, Paul. Ik ben meer dan 10 jaar belastingadviseur geweest en was een bijzonder actief op wat we toen nog noemden erven en schenken. En daarna heb ik met een vermogende familie hun single family office op mogen zetten. En binnen Klaves ben ik eindverantwoordelijk voor family services. En je mag me wakker maken voor onderwerpen als family governance, familiestructuren en overdracht van vermogen aan de volgende generatie. Of ook overdracht van vermogen aan maatschappelijk nut. En ik ben een gezegend mens, omdat ik het heel geregeld over deze onderwerpen mag hebben. En mag sparren met families, hun family officers en de andere betrokken personen.
Ja, en ik zie je daar ook van genieten, Michiel. Dus dat is altijd mooi om te zien. Maar je noemt nu een aantal keer overdracht van vermogen, vermogensplanning. Laten we daar eens wat nader op ingaan. Ik kan me namelijk voorstellen dat het niet voor iedere luisteraar duidelijk is wat vermogensplanning inhoudt. Hoe zou jij dat definiëren?
Vermogensplanning is alles wat je doet om goed te zorgen voor je bezit en uiteindelijk ook om het goed over te dragen. Dit betreft dan heel vaak overdracht binnen families, maar regelmatig ook daarbuiten. Bijvoorbeeld een overdracht aan maatschappelijke doelen.
En in kranten, tijdschriften, in de media kom je ook regelmatig termen als financiële planning en estate planning tegen. Jij praat over vermogensplanning. Is er een verschil?
Hele goede vraag. Nee, het is een verschil wat ik maak. Je zou kunnen zeggen, technisch gezien zit er helemaal geen verschil in. Maar praktisch gezien vind ik het een wereld van verschil. De begrippen zijn dan wel hetzelfde, maar bij financiële en estate planning denk ik veel meer aan hoe dit gaat bij kleinere vermogens. Dan wordt er een financiële planning gemaakt en dat is dan een spreadsheet of een doorrekening waar met name inkomen en uitgaven worden ingeschat en over de tijd worden doorgerekend. En bij een vermogensplanning moet je wat mij betreft denken aan grotere vermogens.
En wat zijn de grotere vermogens in deze context?
Dat is voor iedereen ook weer anders. Je kunt daar niet echt een bedrag op zetten, maar ik geef een voorbeeld. Stel, er is een vermogen van 50 miljoen en er zijn 30 of 40 familieleden. Dan maakt dat niet dat al die mensen individueel financieel onafhankelijk zijn. Maar is er 50 miljoen en zijn er 3 relevante familieleden, ja, dan is die familie echt wel financieel onafhankelijk. Dus dat bedoel ik met een heel materieel vermogen. Ja. Er hoeft geen nieuw inkomen te komen om te voorzien in de kosten van levensonderhoud of in de wensen die een familie heeft.
Duidelijk.
Dus onze relaties zijn al financieel onafhankelijk. En zij maken zich veel meer zorgen over de andere kant van vermogens zijn. Een spreekwoord is bijvoorbeeld, grote beelden heeft stevige benen nodig. Zij wensen voor hun kinderen dat ze een productief en een gelukkig leven hebben, maar ze zijn bezorgd dat het overdragen van vermogen op de jonge leeftijd niet goed is voor het levensgeluk van hun kinderen.
Dat is eigenlijk wel een interessante invalshoek. Misschien dat niet heel veel mensen zich dat deel zullen realiseren. Wat is jouw mening daarover?
Ja, ik begrijp heel goed dat een gespreksonderwerp kan zijn in de maatschappij. En we realiseren ons donders goed dat we mogen werken voor de zeer vermogenden in de maatschappij. Hè, voor de, in dat opzicht de bovenkant van de samenleving. En heel veel mensen zullen zeggen, hey, nice problem to have.
Precies.
Weet je, dat is ook zo.
Precies.
Maar ook is het zo, en lezen we daarover voldoende, hè, dat vermogen breuken kan veroorzaken. Hè. Dus vermogen is meer dan geldelijke rijkdom. Het kan heel veel geluk brengen, maar dus ook dat tegenovergestelde. En zeker bij de overgang van vermogen is dan zorgvuldig en weldoordacht handelen gewenst en noodzakelijk. En het is niet het onderwerp van deze podcast, maar uit onze ervaring en uit onderzoek blijkt telkens dat de crux zit in goede communicatie binnen de familie. En dat is vaak het lastige en het moeilijke. Dus de techniek, dat gaat wel goed. Hè? Want je hebt voor overdracht en voor beheer financiële, notariële, fiscale expertise nodig. En families weten heel goed hoe die expertise te vinden en die aan zich te binden. Maar wat niet altijd, of wat regelmatig niet goed of goed genoeg gaat, dat is de communicatie binnen families. En dat moeten ze ook zelf doen. En dat wil overigens helemaal niet zeggen dat als die communicatie niet goed lukt, dat de familieverhoudingen slecht zijn. Integendeel zelfs, want het is heel vaak gewoon de zorg om de goede familieverhouding die verhindert om vermogensonderwerpen te bespreken.
Maar ik hoor je begin en het interessant is dat niet zozeer de technische expertise's daarin een hobbel zijn, maar dat juist communicatie zo essentieel is voor goede overdracht van het vermogen. Kun je in dat verband iets zeggen over de samenhang met wat in dat geval wel het onderwerp van deze podcast is, namelijk het investeren in private markten?
Dat is een goede vraag, Paul. Misschien moeten we dat vanuit de andere kant benaderen. De tegenhanger van investeren in private markten is investeren op publieke markten. Dus zeg maar beursgenoteerde aandelen.
Beurs, precies.
Je gaat niet zo heel snel met je kinderen beursgenoteerde aandelen analyseren. Bijvoorbeeld de vraag, moeten we nu Apple of Adyen kopen? Of verkopen? En in een beetje beursgenoteerde portefeuille zit al heel snel tientallen titels. Als je dat al zou bespreken, dan vraagt dat om heel veel tijd en om heel veel technische kennis en om onderzoek.
En dat leent zich dus minder makkelijk om als gespreksonderwerp aan de keukentafel.
Ja, en je moet doorlopend een mening hebben. Hè? Je moet doorlopend afwegen, kopen, verkopen. En het spectrum waarover je het hebt is heel groot. Hè? Mm-hmm. Er zijn honderden beursgenoteerde bedrijven. Duizenden misschien wel.
Ja.
En dat is natuurlijk heel anders bij private markten. Want dat doe je voor een langere periode. Je investeert voor 10 jaar of langer. Dus je maakt eenmaal, niet doorlopend een tactische keuze, maar eenmaal een strategische keuze. En daarna zit je in de regel de hele rit uit. Dus je analyseert een investeringsmogelijkheid vrij uitgebreid. En die investeringsmogelijkheid is ook heel tastbaar. Dat is beschreven in een investeringsvoorstel. En dat leent zich dan uitstekend om binnen de familie te bespreken.
Duidelijk, duidelijk. Je legt erbij natuurlijk heel terecht de nadruk op investeringen in private marktenfondsen, waar je het over had. Rondom direct investeringen in bedrijven hangt dan natuurlijk toch wel weer een andere dynamiek. Maar in dat kader, hoe ziet de aanpak van Klavers eruit? Hoe werkt het in de praktijk?
Nou, Klavers die investeert voor haar relaties in investeringsfondsen. Hè? Dus nooit rechtstreeks in een bedrijf.
Oké, duidelijk.
Het is een fonds. En wij analyseren ongeveer 400 investeringsmogelijkheden per jaar. En maar 8 tot 10 leiden ertoe dat er door onze relaties ook daadwerkelijk in geïnvesteerd wordt. Hè. Dus dat is een heel kritisch, selectief proces. En dan komen we tot een investeringsvoorstel. En dat is dan een toegankelijke presentatie. Het is dus geen lang memo of Word document, maar een presentatie van zeg 20, 25 slides. Best veel informatie. Maar ook wel toegankelijk, want het format is telkens hetzelfde. En dat geeft houvast en ook herkenning na verloop van tijd. En we zien met grote regelmaat dat bijvoorbeeld ouders de investeringsvoorstellen ook delen en bespreken met hun kinderen. En bij het afwegen moet er dan ook zicht zijn op het grote vermogensplaatje. De vraag of dat je 500.000, 1 miljoen of 2 miljoen gaat investeren in een fonds, natuurlijk afhankelijk van het grotere vermogensplaatje, hoe liquide dat is. En dus je hebt het niet alleen over de investeringsmogelijkheid, maar ook over het grotere geheel. En dat maakt dat je aan de hand van private marktinvesteringen het zo goed over vermogen kunt hebben.
En dat is weer mooi, want dan zijn we eigenlijk dus weer terug bij communicatie, wat je eerder aangaf, en dat zo'n kernelement is. Wat je aangeeft is dat dus investeringen en vooral investeringsvoorstellen als heel concreet en tastbaar worden ervaren door families en dat dus heel goed aansluit bij het toch vaak ondernemende karakter van hen.
Je zegt het precies goed, Paul.
Dat klinkt natuurlijk op papier en in zo'n podcast leuk, maar heb je daar ook praktijkvoorbeelden van?
Jazeker. We hebben een poos geleden een investeringsvoorstel aan onze relaties gestuurd voor een fonds dat investeert in alternatieve energie. Nou, en voor het financieel rendement hoef je je niet te schamen, want dat is geprognotiseerd ruim boven de 20%. En dit was, ik weet het niet meer, maar fonds 2 of fonds 3. En in het eerdere fonds hebben ze ook laten zien dat ze dat financieel rendement daadwerkelijk halen. Mm-hmm. Maar er is ook sprake van een ander rendement. Want er is een positieve impact op duurzaamheid. Het is zeg maar goed voor het milieu. Dus er is een financieel rendement, maar ook een maatschappelijk rendement. En die categorie van investeren, dat spreekt heel erg aan bij de jongere generatie. En een aantal relaties die kwamen terug met opmerkingen als, joh, eindelijk kreeg ik eens een keer een reactie van mijn kinderen bij het delen van het voorstel. En een relatie zei van, we hebben naar aanleiding van het voorstel een heel goed gesprek gehad binnen de familie.
Ja, dus in dat geval dus dat financieel rendement, maar ook een beter klimaat, de volgende generatie wel aanspreekt.
Ja, zeker.
Okay.
En het is in ieder geval een hele goede ingang om het bespreekbaar te maken. En ik heb nog een ander voorbeeld en daarvoor verwijs ik naar onze website. Daarop staat een heel toegankelijk en kort filmpje. En dat is een ondernemende familie die een familiebedrijf hebben verkocht. En daarna zijn ze ondernemend gaan investeren, onder andere in private markten. En onze investeringsvoorstellen die worden gelezen en besproken binnen 3 generaties. Dus opa, de kinderen van opa, maar die kinderen van opa zijn ook weer de ouders van de kleinkinderen. Ja. En ze bespreken dat echt gezamenlijk.
Ja. En ook dat geeft dus weer heel goed aan hoe belangrijk die communicatie is en dat het ook heel erg in je voordeel kan werken op dat vlak.
Zeker. Paul, we hebben het nu gehad over vermogensplanning, maar over private markten. Hè, daar ben jij de inhoudsdeskundige. Je bent eindverantwoordelijk voor onze activiteiten op dat gebied. Mm-hmm. En ik wil graag een bruggetje maken naar die private markten. Kun jij nog eens kort uitleggen waar we het over hebben als het gaat over private markten?
In basisbeginsel is het heel eenvoudig. Investeringen in private markten zijn alle investeringen die niet op een gereguleerde beurs plaatsvinden. Dus mensen zullen kennen de beurs in Amsterdam, de New York Stock Exchange. Zo heb je overal ter wereld beurzen. Daar vindt handel in met name aandelen en obligaties plaats. Investeringen in private markt zijn al investeringen die niet op een gereguleerde beurs plaatsvinden. Private equity, waaronder ook venture capital, vastgoed, leningen zijn bekende vormen hiervan. En hierbij neemt het investeringsfonds dus een belang in een bedrijf, koopt het vastgoed of verstrekt het leningen.
Ja, en je praat dus over investeringen in fondsen.
Zeker, ja.
En hoe zit het dan met het rendementspotentieel?
Kijk je naar de historie, dan ligt het rendement op private markten hoger dan dat op financiële markten. En voor een deel is dat hartstikke logisch, omdat investeringen in private markten niet liquide zijn, waardoor je als investeerder een hoger rendement wil. Je wil een premie voor het feit dat je niet liquide bent. Daarnaast zit je als investeerder ook korter op de bal. Wat in de praktijk leidt tot meer mogelijkheden om het rendement te verbeteren. Je hebt meer mogelijkheden om het rendement te verbeteren dan dat je bijvoorbeeld in het aandeel Apple investeert, wat je eerder aangaf. Vanuit die achtergrond mag je er ook vanuit gaan dat rendement in private markten ook op langere termijn hoger zijn dan die op financiële markten.
Je hebt het over sturingsmogelijkheden. Ja. En dat sluit natuurlijk ook aan bij ondernemerschap. Hè? Ja. Hier is het dan in een fonds en de fondsmanager die stuurt op verbetermogelijkheden. Hè? En onze klanten en vermogende mensen zijn veelal ondernemers of oud-ondernemers. En die hebben natuurlijk in een onderneming gestuurd.
Die begrijpen dat. En wat fondsen doen is bijvoorbeeld in het geval van private equity bedrijven kopen. Die operationeel verbeteren, de omzet vergroten, betere, mooier bedrijven maken, meer mensen in dienst. En die dan als een beter bedrijf na een aantal jaar weer verkopen. Op die manier kun je dus meer meerwaarde creëren dan dat je toch wat meer op afstand staat.
Begrijp ik. Dat is natuurlijk technisch en theoretisch prachtig dat er meer rendementspotentieel is.
Ja.
Maar dat is maar één ding wat telt.
Zeker.
Weten we dat ook te realiseren? Hoe zit het met track record bij Klavis?
Ja, nou ja, dat is natuurlijk heel terecht begeeld. Iets kan mooi klinken, maar als het niet in de praktijk gebracht wordt, heb je er weinig aan. Met Klavis hebben we, sinds dat we met private marktinvesteren begonnen zijn, een jaar of 12, 13 terug, ruim 100 investeringen in private marktenfondsen gedaan. En het gemiddeld rendement per jaar op deze investeringen is ruim 22%. En los van het feit dat we daar natuurlijk zelf trots op zijn, is dat natuurlijk ook voor de families die al een tijd bij ons klant zijn heel mooi om aan de keukentafel met hun kinderen te kunnen delen. Misschien, Michiel, moeten we, want uiteindelijk gaat de podcast over de ideale combinatie tussen vermogensplanning en private markten. Kun jij aangeven, want dat gaat uiteindelijk de hamvraag van het verhaal zijn, waarom die twee nu zo'n goede combinatie zijn?
Korte vraag, antwoord bestaat uit een aantal elementen. Als eerste, die private markt hebben we het net over gehad. Dat is een wijze van vermogensbeheer die past bij ondernemers. En het geeft tevens veel beter dan andere vormen, andere investeringsmogelijkheden, gelegenheid om impact of maatschappelijke doelen te realiseren. De binding met het vermogen is veel groter dan bij wat ik maar even noem normaal vermogensbeheer. Het is concreet, het is tastbaar, het is aanwijsbaar. En dat alles maakt dat vermogen en het gesprek daarover concreet wordt en niet abstract blijft. En we hebben ook besproken dat bij een investering je niet alleen kijkt naar de investeringsmogelijkheid, maar ook naar de plek in het gehele vermogen. Ouders kunnen dus op die manier hun ondernemende aanpak van investeren zo heel goed al tijdens leven overdragen aan de volgende generatie. En de andere kant is ook waar. Die verkrijgende generatie die heeft ook veel meer binding en die voelt zich heel veel meer betrokken. Het is veel toegankelijker om het te hebben over een dergelijke investering dan over de afweging van een investering in een aandeel Apple versus Adyen, waar we het eerder over hebben. Mm-hmm. Dus dat is eerste. Als tweede, voor zover investeringen nog niet op naam staan van de kinderen, kan het fiscaal voordelig uitpakken. Doordat in de waardering je een discount in aanmerking mag nemen in verband met illiquiditeit. Daar hebben we het ook over gehad. En daarnaast is er mogelijk een gunstige werking vanuit de zogenaamde J-curve dynamiek. De eerste jaren geldt die. En doorgaans is sprake gedurende de looptijd van een conservatieve waardering.
Ja, dus de reden waarom private markten hoger renderen dan financiële markten, namelijk omdat je illiquide bent en dus een premie wil, dat komt ook terug in de waardering van de private markten. En dat is dus gunstig in het geval van een overdracht.
Ja, precies dat. Ja. En dan heb ik nog een derde argument. En dat vind ik met afstand het meest essentiële. En dat is de verzorgingsgedachte. Als je wil goed zorgen voor je naasten, voor de mensen van wie je houdt en voor de mensen aan wie je vermogen overdraagt. En die verzorgingsgedachte die is heel goed ingevuld door middel van een investering in private markten. Tijdens leven is de volgende generatie al meegenomen en betrokken bij een goede en ondernemende wijze van investeren. Hè, dus ze zijn ermee bekend. Maar als bijvoorbeeld iemand plotseling overlijdt, of niet plotseling, dan is er niet meteen een beheersvraag. Als je een liquide portefeuille overdraagt, dan moet je de volgende dag afvragen, moet ik nou in Apple of in Adyen? Mm-hmm. En elke andere vragen, moet ik kopen of verkopen? En bij die private markteninvesteringen zit je erin uit. Hè? Dus er gaat een lopende portefeuille gaat er over. En er komen op een gegeven moment wel distributies uit. En de verkrijgende generatie die kan dan zelf afwegen op welke wijze zij deze wil inzetten. En in ieder geval hebben ze dan daarvoor geleerd hoe dat werkt met investeren in fondsen, die private markten, die ondernemende wijze van investeren.
Ja.
Dus het invullen van die verzorgingsgedachten is heel goed ingevuld op deze manier.
Ja, en je hebt dus een geleidelijkere overgang van het beheer op dat vlak. Dus dat is, ik kan me voorstellen dat een groot voordeel is.
Ja, en het is dus ook iets wat je vooral ook gezamenlijk kunt doen. Zie die voorbeelden die we hebben besproken.
Ja. Je had het ook, Michiel, over die discount bij de overgang van een private marktinvestering. Heb je daar concreet ervaring mee?
Jazeker, en zowel bij overdracht tijdens leven als bij de waardering na een overlijden. En ik wil ook benadrukken, dat is geen gemakkelijk fiscaal trucje, maar een hele terechte discount, omdat een investering in private markten nu eenmaal illiquide is. En dat zien we bij elke investering die illiquide is. Dan heb je een afslag voor die illiquiditeit. En we hebben ook meerdere keren gezien dat de waardering ook met de Belastingdienst is afgestemd. Hè. Dus dat kan ook met voldoende zekerheid worden georganiseerd.
Interessant. Interessant. Heb je nog meer praktijkvoorbeelden?
Ja, en in dit geval helaas. Recent is een relatie overleden, een andere relatie is ziek. Maar door de karakteristieken die we zojuist besproken hebben omtrent investeren in private markten, zien we in die beide situatie dat er alleen maar meer gas is gegeven met nieuwe investeringen. Hè. Dus ze zijn niet op de rem gaan staan, maar juist hebben ze deze investeringscategorie meer aangezet. Omdat ze hebben ervaren, of nu ervaren, hè, wat die manier van investeren doet voor de vermogensplan.
Ja, dus ze zijn eerder meer dan minder gaan investeren.
Juist.
Ja. En als ik terug ga naar de combinatie private markten en vermogensplanning, waarom past dit dan zo goed bij DNA van Klavers?
Johan Cruijff die zei, je moet er geweest zijn om het te begrijpen. En dat is eigenlijk het antwoord. En je komt pas tot inzichten als je vermogensplanning vanuit de praktijk kunt koppelen aan de investeringscategorie van private markten. Dus je moet met beide praktische ervaring hebben.
Mm-hmm.
En wij kiezen dan ook heel bewust voor een aanpak waarin die beide takken van sport worden bedreven. Dus we zijn zowel actief op het gebied van vermogensbeheer als die family services. Maar er is eigenlijk geen enkele relatie die al onze dienstverlening afneemt. Maar dat totaal bepaalt wel ons DNA. En een ander voorbeeld. We komen aan de kant van family services ook heel veel juridische en fiscale zaken tegen. Dus we hebben veel expertise op dat gebied.
Mm-hmm.
En we hebben in een andere podcast spreken we over het verwerken van de papierstroom, compliance, KYC en wat komt er allemaal kijken bij het investeren in private markten. Maar juist door die combinatie van expertise's die we hebben, hebben we daar ook gewoon een hele praktijk in ontwikkeld.
En papierstroom, dat is onder andere zeg maar, de complexiteit van een inschrijving in een private marktfonds. Zeker als dat buiten Nederland is.
Zeker, ja.
Ja. Oké, dankjewel Michiel. Leuk om op deze manier hier met jou doorheen te spreken. Als ik het goed begrijp en probeer samen te vatten, dan passen investeringen in private markten dus juist goed binnen vermogensplanning. zowel om de volgende generatie actief te betrekken bij het vermogen, vanuit ondernemerschap, ook vanuit het vermogen zelf, maar ook omdat de systematiek van het waarderen van die investeringen past binnen vermogensoverdracht. We hebben het ook een aantal keer natuurlijk gehad over de communicatie binnen de familie, en daar kan het ook heel erg bij helpen. En daarnaast is Klavis, omdat ze zich zowel bezighoudt met vermogensplanning als investeringen in private markten, op dit gebied een goede partner voor families. Dat zou mijn soort van wrap-up zijn. Heb je daar nog aanvulling op, Michiel?
Nee, Paul, dat verwoord je uitstekend zo. Daar heb ik geen aanvulling op.
Mooi. Dan wil ik vooral jou heel erg bedanken voor je duidelijke toelichting. Wil ik de luisteraar bedanken voor hun tijd en aandacht. Hopelijk hebben we iedereen toch een paar interessante inzichten mee kunnen geven. Zoals altijd, hebt u vragen, opmerkingen, suggesties, kunt u altijd of telefonisch contact met ons opnemen of deze vragen en suggesties mailen naar podcast@klavis.eu. Voor nu, dankjewel en graag tot de volgende keer.